Goedemorgen. Ik ben blij om nog eens hier te zijn. Wat hem ook opviel was dat die kerstboom echt mooi versierd is. Ik moet zeggen, als ik zo'n kerstboom zie, doe me altijd denken aan vroeger, toen we klein waren. Hoe dat we samen de kerstboom mochten versieren. De donkere, koude periodes dat familie samenkwamen. Ik vind het wel goed dat er nog zo'n dingen zijn die... vooral in België, je ziet dat nog wel overal, zo'n kerstbomen. Zo'n dingen die terug doen denken aan, ieder jaar weer opnieuw, denken aan de kerstperiode. En ik heb ook gemerkt, gisteren was ik toevallig bij een buurman, buurvrouw, die niet christen zijn. Was dan ook zo'n mooi kerstboom en zo'n kerststalletje van Jezus. En ik was aan het kijken naar het kerststalletje en ik zei, oké. Ik keek zo heel lang zo. Ik zag de baby niet. En wat dat die mevrouw zei, ik weet dat ze niet christen zijn, maar zei, kijk. Jezus zit nog in de baarmoeder. Kijk, hij zit nog achter het stalletje, zo in een schelpje nog. En ze zei, oké, vanaf kerstmis gaan we die omdraaien, dan is Jezus er ook. Ik vind het goed dat er nog in dit land echt nog verwijzingen zijn naar God, naar Jezus. Nu, dit even terzijde. Een mooie boom om te zeggen. Bij ons staat die ook in de kerk, de kerstboom, maar die is nog een beetje kaal. We hebben bewust zo een boom gezet. En we hebben gezegd, oké, ja, de komende adventperiode mag iedereen hem komen versieren. Dus de kinderen die mochten dan komen en de kinderen kwamen dan met prulletjes van thuis en die hingen dat dan in de boom. Dus grappig om te zien. In ieder geval, we gaan vandaag kijken naar een passage in Lucas. En het gaat... Ja, jullie hebben de samenvatting gekregen. Het is handig om die achteraf te bekijken. Maar het gaat over hoe dat we veranderd worden van binnen naar buiten. En het is zo dat we in ons leven allemaal op zoek zijn naar waardering, naar goedkeuring. En het zit diep in ons. Diep in ons zit dat verlangen dat men ons vertelt hoe goed dat we zijn. Dat ze ons vertellen dat we nodig zijn. Dat ze ons tonen dat we geliefd zijn. En zolang dat we dit niet vinden, ja, dan blijft er een onrust in ons. We missen vrede in onze leven. En Jezus leert ons in deze passage hoe dat we die vrede kunnen vinden. Heel interessant. En we gaan het samen lezen in Lucas hoofdstuk 18. Hoofdstuk 18, vers 9. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. En al de anderen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer stond en bid en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar. Ik was 2 maal per week. Ik geef tienden van al mijn inkomsten. En de tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide, O God, wees mij, zondaar, genadig. Ik zeg u, deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Het is een verhaal, ik denk dat we dit al een paar keer hebben gehoord. Velen kennen dit verhaal van de fariseer, degene die de schrift goed kende, had wel een bepaalde status in de maatschappij, komt tot de vader en zegt, hey, ik ben goed bezig, vader, dank u wel dat ik niet zoals de rest ben. Dank u wel dat u mee, dat ik goed met u bent. En dan heb je de tollenaar die van zichzelf weet dat hij eigenlijk niet zo goed bezig is. keert u in God in alle nederigheid. Vader, spijt me, ik wil terug tot u komen. En Jezus heeft een boodschap eigenlijk voor mensen die zichzelf rechtvaardig vinden en neerkijken op anderen. En we gaan vandaag drie dingen bekijken. Drie hoofddingen. Dus ten eerste, er is een probleem hier. Wat is het probleem? Een probleem die Jezus beschrijft. Twee, hoe ga je het probleem niet oplossen? En een derde, hoe ga je het probleem wel oplossen? Ten eerste, als jullie het verhaal terugdenken aan het verhaal van deze fariseer en de tollenaar, kan me inbeelden dat jullie toch wel met een bepaald persoon meer meevoelen. Dat jullie toch wel meer gelijkenissen vinden met jullie zelf en die ene persoon. Vraag. Bij wie? Wie heeft er sympathie voor die fariseer die zichzelf zo... Hè? Wie vindt er dat hij een beetje lijkt op die fariseer? Handen in de lucht? Nee. Wie identificeert zichzelf meer met die tollenaar? Je moet een van de twee kiezen, hè? Nee, maakt niet uit. Voorlopig niet. Er is een probleem. En het probleem dat Jezus in je schetst is dat we allemaal op zoek zijn naar aanvaarding. En dit is het verhaal. Het verhaal is een man die heel veel belang hecht aan rechtvaardig zijn. Ik ben rechtvaardig. En rechtvaardig in die tijd, ja, als die man rechtvaardig was, dan die rechtvaardigheid maakte hem trots. Hij zorgde ervoor dat hij zich goed voelde. En in die cultuur en die tijd was dat ook wel een ding, rechtvaardig zijn. Je was een nobel persoon, je was degelijk, je was correct, je had hoge moraal, je was respectvol. Het was goed voor je imago, je werd als een goede persoon gezien. En dat is wat dat die fariseer eigenlijk ook wel was. Je was wel een respectvol persoon. Je was wel nobel. Ik kan me inbeelden dat in deze tijd dat misschien minder tot ons spreekt. Rechtvaardig zijn. Als ik zeg, oké, Dimitri, je bent een rechtvaardig man. Willen wij allemaal rechtvaardig zijn, nobel zijn? Nee. Misschien wel, misschien niet. Maar in de Bijbel, in deze context, wat dat ook heel interessant is, dat rechtvaardig zijn ook betekent, tegelijkertijd, wat betekende het? Weet jullie dat? Aanvaard zijn. Je was niet enkel respectvol, maar ook rechtvaardig zijn betekent, je was aanvaard. Gerechtvaardigd door God. U bent aanvaard door God. En dat had ook die betekenis, ook voor die persoon, voor die fariseer, was hij dacht dat hij voelde zich rechtvaardig, hij voelde zich door God aanvaard. Nu, om het probleem te schetsen van zich aanvaard voelen en geliefd te voelen, ga ik jullie een tweede verhaal vertellen. Een verhaal gebaseerd op een film dat jullie misschien kennen. En... ik ga ze een liedje laten afspelen. En ik ben eigenlijk benieuwd of dat jullie ten eerste dat liedje kennen. En ten tweede of dat jullie de film nog herkennen. Dus ik ga het eventjes afspelen. Denk een minuut, anderhalf minuut.
Lay away from
Dat is het liedje. Ken je het liedje? Ja. Vertel eens. Roxette. It must have been love, but it's over now. Welk jaar? 87. 35 jaar geleden. Welke film? Pretty Woman. Mooi. Pretty Woman. De film met Julia Roberts toen ze in haar 20ste was. En Richard Gere. Ik ga het eventjes vertellen. Het verhaal is het volgende. Het liedje van 87, de film van 1990, 32 jaar geleden. Het was een jonge vrouw die school niet had afgemaakt. En de film begint, ja, we zien dat ze, ja, ze was net uit een relatie gegaan, haar relatie was kapot gegaan. Je ziet dat ze echt gebroken is. Ze heeft moeite om haar huur te betalen en ze woont in een mini-flat in een achterbuurt. Haar job, ja, omwille van al die problemen, werd ze als een prostituee nu. En ook haar beste vriendin is een prostituee. En wat interessant is, die film begint daarmee. Dus je ziet haar in haar appartementje, dat ze moeilijk rondkomt. Mini-appartement, ze heeft het echt moeite. En dan zie je in de volgende scène een rijke man, die in vergadering zit met de aandeelhouders. Die is toevallig 1 week op reis in die stad waar die vrouw zit. En op een bepaald moment komen ze elkaar tegen. Dus die man, ja, komt erop neer. Terwijl dat hij in de vergadering zat, kreeg hij nieuws van zijn vrouw dat zijn vrouw hem verlaat. Van, hey makker, je bent te veel bezig met je job en ik weet niet waarmee dat je nog allemaal bezig bent. Maar ik heb geen zin meer om met je verder te gaan. Dus salah. En de kost. Dus die man is, ja, is ook even verloren. Gaat hij weg in de stad. Pakt hij de sleutels van de auto van zijn maat. Een Lotus Esprit trouwens. Een 4-cilinder. Rond de 300 pk. Manuele versnellingsbak. Waarom vertel ik dat? Amerikanen zijn gewoon om met een automaat te rijden. En die zetten in die auto. Lukt hem niet om met die koppeling om te gaan. De versnelling. Okay. En die dame. Dus, die wordt gespeeld door Julia Roberts. Ziet dat gebeuren. Is dat bizar? Zo sportwagen. Hij zegt, ga even, tak, tak. Hé, hey, makker, toffe wagen, maar... Bizar, hé. Die lood is, zo moet je die wagen toch niet behandelen, hé. Hey, ik ben een beetje aan het fantaseren. Ik kan me niet meer herinneren wat, maar... En die man zegt, hé, weet je wat? Ik zie dat jij meer weet hebt van auto's. Ze zei, ja, inderdaad, ja, van kleins af zat ik altijd met mijn broer en met mijn vader te werken in de garages. Auto en mechaniek, dat is mijn ding. Die kerel zegt, okay, goed, weet je wat? Go. Okay. Thomas. Ze begint in die auto te rijden. Hij ziet dat ze echt plezier heeft en al. En die man ziet, hey man, die heeft toch wel iets. Die heeft toch zo'n plezier in die dingen. Maar in ieder geval komt erop neer. Je weet dat ze natuurlijk een prostituee is, dus hij zegt, weet je wat, ik heb even zin in wat vrije tijd. Dus vraagt hij om maar een uur in te huren. Dat is een plezier. En die uur wordt een dag. En die dag wordt een week. En ze nemen echt tijd met elkaar door. Je ziet tijdens die film dat ze echt zo'n een band opbouwen, zo'n vriendschapsband. En ze worden verliefd op elkaar en al. Okay, ze is prostituee, maar toch, okay, het is meer dan enkel zakelijk. Nu, de week is voorbij en die moet terug gaan naar huis, die man, en die vraagt verlenging van haar diensten. En zo, en die vrouw zegt van, weet je wat, ik kan het niet. Je vraagt me om mee te gaan, maar ik weet dat dit niet echt is. Ik weet dat je uiteindelijk mee, wanneer je stopt met betalen, ga je mij toch gewoon terugsturen en is dit allemaal, het is tijdelijk. We moeten terug naar realiteit. Dus, en die man zei, ja, maar weet je wat, wat is je prijs? Ik heb heel veel geld. Ik ga je, zeg me je prijs, opdat je zou meegaan. Die vrouw zegt, nee. Ook al betaal ik mij het geld van de wereld, ik wil niet meegaan met jou. En dan begint ze te vertellen over toen ze klein was. Hoe dat ze het verhaal van Assepoester hoorde. Het verhaal van hoe dat ze op een bepaald moment, ja, haar Assepoester, ze is zo mooi als een prinses gekleed. En die prins ontmoet haar en neemt haar mee. En op het einde, en ze leefde nog lang en gelukkig, prins, prinses. Ze zeggen het volgende. Ik kan het niet meer. Het enige wat ik wil, is het verhaal van Assepoester. Dat is mijn prijs. Als je mee wilt, dan wil ik dat je mee voor de rest van je leven, mijn leven, neemt. Dus natuurlijk zegt hij, ja, dit is te veel. Nee, dit gaat niet. En ze nemen afscheid met elkaar. Ze zeggen vaarwel. Hoe eindigt de film? Kun je nog herinneren? Vertel eens. Inderdaad. Het eind van de film is, die kerel bedenkt zich. En hij neemt de wit paard inderdaad. Hij komt met de wit paard aan haar appartement. Ding dong, hé! Hey! Hij zegt, weet je wat? Ik heb me bedacht. Laten we het doen. Laten we voor de rest van onze leven, laten we het doen. Nu, waarom vertel ik jullie dit verhaal? Die film was een echt succes. Het is een succes omdat dit verhaal ons allemaal aanraakt. Het raakt jullie aan, het raakt ons aan, het raakte toen in de tijd mensen aan. En de reden was, ja, ondanks haar beroep, haar afkomst, ondanks haar sociale plaats in de maatschappij. Die kerel heeft haar genomen om wie dat zij was. Hij zag wie dat ze echt was. Het was niet omdat ze een prostituee was of zo, nee. Je ziet in de film dat hij haar begon te leren kennen. En bovendien ook zij. Zij was niet geïnteresseerd in zijn held, je ziet dat ook. Zij vond hem gewoon een toffe kerel. De held maakte niet uit. Je ziet echt hoe dat ze verbonden raakten met elkaar. Wij zijn allemaal geraakt door deze soort dingen. Gewoon omdat dit een probleem is van alle tijden. Die vrouw was op zoek naar bevestiging. Die vrouw was op zoek naar aanvaarding. Die man hetzelfde, die man voelde zich ook geliefd om wie dat hij was. Allemaal willen we geliefd zijn. Allemaal willen we aanvaard zijn. En we zoeken het allemaal op onze eigen manier. De fariseer zocht het door de nobele man uit te hangen. Hij wou deftig zijn. In het Westen, bij ons hier, moeten we ons ook altijd steeds bewijzen. Op school moeten we ons bewijzen. Ofwel moet je goede punten halen. Ofwel moet je in een goede richting zitten als je studies maakt. Ofwel moet je bij de juiste groep mensen behoren. Dan word je een puber. Je wordt jong volwassen. En dan zoek je om het juiste vriendje of vriendinnetje te hebben. Je zoekt de liefde. Na de puberteit is het nog niet gedaan. Je wordt een man. Je zoekt een vrouw. Je wil een deftige vrouw vinden. Maar als je vader wordt, moet je goede vader zijn. Je moet tonen dat je goede ouder bent. Je hebt een goede job nodig. Je hebt een goede functie nodig. Je hebt een mooi huis nodig. Met een grote tuin. Je begint je terug weer misschien naar de fitness te gaan. Want je moet terug in vorm zijn. En in ons is er allemaal een leegte. Een honger en een verlangen. Die we niet kunnen vervullen met wat we doen. We voelen ons nog steeds leeg. Ons hele leven zoeken we naar dingen die we kunnen doen. Dingen die we kunnen weten. Of we zoeken om iemand te zijn. Met de hoop dat we aandacht krijgen en lof van anderen. En de hoop misschien dat God ons zal aanvaarden. En ik wil zeggen dat wij op die fariseer meer leken dan dat we denken. We leken echt allemaal heel hard op die fariseer. Op de man die op zoek is naar rechtvaardig te zijn. We zien het allemaal. Dus Jezus legt een probleem bloot. Het eerste probleem is, we zoeken allemaal naar bevestiging, naar aanvaard worden. En dan zegt Jezus, hey, weet je wat? Voor dit probleem heb ik 2 oplossingen. 1 oplossing die werkt en 1 oplossing die niet werkt. En dan begint hij met de eerste oplossing De tweede oplossing. De eerste oplossing gaat over de fariseer. De oplossing die niet werkt. En de fariseer die maakt drie fouten. Drie fouten maakt hij. Die is op zoek naar God. Hij hoopt dat God hem zal aanvaarden. Maar er zijn drie fouten dat hij maakt. En het eerste is dat hij uiterlijke dingen belangrijk vindt. Hij is gericht op uiterlijke dingen. Als je het gebed hoort van die fariseer, dan is hij totaal niet bezig over wie dat hij is, over wat dat er diep in hem in is. Nee, hij is bezig met wat dat hij doet en wat dat hij toont naar buiten. Hey vader, dank u wel dat ik niet ben zoals de anderen. Ik steel niet. Ik lieg niet. Ik bedrieg mijn vrouw niet. Ik ben niet zoals die tollenaar. Ik pak geen geld af van mensen. Ik ben bezig met uiterlijke dingen. En bovendien, ik vast, ik bid, ik geef geld. De eerste fout dat de man maakt is dat hij bezig is met uiterlijke dingen. Komt erop neer, ik toon dat ik goed bezig ben. Ik toon dat ik geen slechte dingen doe. Nee, ik verdien het wel. Onbewust doen we dat allemaal. Tweede fout dat hij maakt, hij zet zichzelf apart. Hij zet zich hoger dan de rest. Hij vergelijkt zich met de ander. Dank wel, vader, dat ik niet ben zoals die tollenaar. En je ziet ook in het stukje hier dat hij ook verder is dan de rest. Waarschijnlijk staat hij dichter bij het altaar dan die tollenaar. Helemaal apart van de rest. Je meet degene die slecht doen. Je meet mensen die slecht bezig zijn. Het probleem is, door apart te gaan, ga je zelf je eigen fouten niet meer zien. Ga je ook niet vooruit. Dus je zet zichzelf apart. Je scheidt zichzelf van de rest. Je is gericht op uiterlijke dingen. Je zet zichzelf apart. En dan is er nog een derde dat hij doet, dat heel venijnig is. Wat je zelf doet, is goed. Is juist. En wat de ander doet, is fout. Je zegt dat hij geen dief is. Je zegt dat hij geen leugenaar is. Je pleegt geen echtbreuk. Dat is allemaal goed. Dat vind ik nog oké. Staat in de 10 geboden. Maar dan gaat hij een stapje verder. Ik vast 2 keer per week. Ik geef al mijn tienden. Kunnen jullie mij vertellen waar dat in de Bijbel staat dat je 2 keer per week moet vasten? Nee? Vertel mij het eens. Staat erin dat je het moet doen? Best net, staat er niet in. Er is geen plaats in de Bijbel dat er staat dat je 2 keer per week moet vasten. Of dat het feit dat je 2 keer per week vast, dat je tot God zult komen. Dit is niet wat de Bijbel ons vertelt. Heel vermenig, sneaky. Ik ben geen dief, ik ben geen leugenaar. Ik bedrieg mijn vrouw niet, ik vast 2 keer per week, ik geef mijn tienden. Dus wat dat hij doet, hij pakt persoonlijke dingen. Hij heeft een voorkeur voor iets. Hij neemt het. En hij zet het op hetzelfde niveau als die 10 geboden. Dus die pakt dingen, een persoonlijke voorkeur, en verhoogt het. Er is ook iets wat wij doen. En er is ook wat we ook vooral in de kerk doen. Dus het is erg om te horen. Wij zijn de evangelische christenen en die pinksterchristenen. Nou, die zijn toch wel wat minder waardig, hè? Wij zijn de kerk in Echtegem. We zijn toch wel een betere kerk dan deze in Kortrijk. Er is wel een bepaalde rivaliteit in de kerken in Kortrijk, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Je hebt de Ichtuskerk, je hebt de Pottenbakker, dan heb je de kerk in Kuurne en dan heb je de nieuwe Level Church. Je proeft het toch wel. Er is zoiets van, wij zijn toch wel iets beter. Heet dat in sommige kerken, als de Heilige Geest neerstort, beginnen mensen op te staan, beginnen ze te roepen en ruil op te bidden en te... En in andere kerken, als de Heilige Geest neervalt, beginnen mensen net super rustig te worden. Stilletjes te bidden tot zichzelf. En als die twee groepen het hebben over elkaar, zeggen zij dat zij anders zijn dan elkaar? Of zeggen ze dat de een slecht is en de ander is goed? Ik heb het nog geweten hoor, toen ik wat jonger was. Ik had een goede vriend nog altijd. En hij was meer uit zo'n charismatische pinksterbeweging. En hij vroeg aan mij, hey Thomas, heb je ooit al in tongen gesproken? Ik, eigenlijk niet, nee. Ja man, dan is de Heilige Geest nog niet in jou, hè. Nou, dit is even fijn, man. Gelukkig was ik toen wel, het was 22, 23, dus was ik wel al vrij, wist ik al wie dat ik was in God en het deed niets. Ik wist, oké, goed, ja. Maar ik vond toch wel opmerkelijk, dat je hebt nog nooit in tongen gesproken, wel, je bent geen echte christen. Je hoort bij de Ichthuskerk in Kortrijk, je bent geen echte christen. Drie problemen. Je bent gericht op uiterlijke dingen. Je zet jezelf apart. En alles wat je zelf doet, vind je beter. Dus dat is echt een probleem. Dus drie zaken dat wij ook doen. We doen het ook allemaal. Wij vallen in die valkuilen. Het probleem is het volgende. Op het moment dat je geen zekerheid hebt in je hart, op het moment dat wij geen zekerheid hebben in ons hart, dat je aanvaard bent en dat je geliefd bent, dan ga je het zelf gaan zoeken. We zoeken zelf om rechtvaardig te worden. We gaan het zoeken in uiterlijke dingen. We gaan dingen doen, we gaan dingen proberen te weten, in de hoop dat we toch aanvaard zullen worden door God. We gaan onszelf vergelijken met anderen. Die man... Mijn broer is een slechtere mens dan ik. God zal me wel moeten aanvaarden. En hij brengt dingen die neutraal zijn. Ik ga naar de kerk. Ik lees de Bijbel. Ik vast. En ik geef tienden. God zal me wel aanvaarden. Nu, ik wil het duidelijk maken hoor. Die fariseer was geen slecht mens hoor. Ik denk dat die fariseer wel een van de betere mensen moest geweest zijn. Hij bedroog zijn vrouw niet. Het was geen leugenaar. Het was geen dief. Dat moet wel een deftig mens geweest zijn. Zou die graag misschien als vriend gehad hebben. Liever dan die tollenaar die je geld uit je zakken haalt. Het probleem is het volgende. Wanneer dat je zelf zoekt, dan ga je het nooit genoeg hebben. Diep van binnen blijf je leeg. Diep van binnen blijft die onrust. En dat is echt een probleem. Op geestelijk vlak hetzelfde. Als wij tot God willen komen, hoe kom ik tot God? Hoe zal God mij aanvaarden? Ik heb onlangs ook die discussie gehad met jongeren in de kerk. En ik heb hen verteld, ja, je komt niet tot God door, of God zal je niet aanvaarden door naar de kerk te komen. Het draait niet om, het is niet belangrijk dat je naar de kerk komt. Het is niet dat je de Bijbel moet lezen. Het is niet dat je moet vasten. Het is niet dat je tiende moet geven. Het is niet dat je naar de Bijbelstudie moet komen. Al die zaken gaan er niet voor zorgen dat je tot God komt. Totaal niet. Het is ook niet door te stoppen met zondigen dat je gaat aanvaard worden door God. Ik ga stoppen met die zonde. Ik ga stoppen met dit. En ik ga stoppen met dit. En ik ga dit niet meer verkeerd doen. En ik ga dit niet meer verkeerd doen. En daarom zal God mee aanvaarden. Dit is het niet. En als dat jouw instelling is, dan is het zelfs een instelling die je kapot gaat maken. Want als jij denkt dat je naar de kerk moet komen, en als je denkt dat je de Bijbel moet lezen, en als je denkt dat je moet stoppen met zondigen, als dat hetgeen is wat je moet doen om tot God te komen, dan ga je falen. Op het moment dat je even niet naar de kerk bent geweest, voel je je schuldig. Op het moment dat je opnieuw begint te zondigen, voel je je schuldig. Op het moment dat je stopt met te lezen in de Bijbel, voel je je schuldig. Dus dat is een eerste, zo gaan we het niet doen. Hoe gaan we het wel doen? kom bij het derde punt. Hoe komen we wel tot God? En dat is van binnen naar buiten. Het eerste wat de fariseer doet is, hij zegt, ik ben zondaar. Wees mij genadig. Een eerste stap is, begin bij jezelf. Ik ben niet goed. Ik ben nooit goed. Ik zal nooit goed zijn. En mijn motivatie zal nooit goed zijn. Diep van binnen ben ik niet goed genoeg. Ik zit met een onrust. Ik zit met onzekerheid. Ik zit met jaloezie. Ik zit met kwaadheid. Al die slechte dingen die ik doe, zorgt ervoor dat ik ver weg ga van God. Maar ook de goede dingen, want de goede dingen doe ik in de hoop dat God me zal aanvaarden. Begin bij jezelf, besef dat je nooit goed genoeg bent, wat dat je ook doet. Het zal niet lukken. Laten we daarmee beginnen. Ten tweede, vergelijk je ook niet met anderen. Iets wat dat niet in onze taal tot uiting komt, maar die tollenaar zegt, God, ik ben zondaar. Wat hij moet begrijpen is dat hij zegt, ik ben de zondaar. Hij zegt niet, ik ben een zondaar. Eigenlijk zegt hij van, maakt niet uit wat dat de rest is, of wie dat de rest is. Vader, ik ben gewoon een zondaar. Ik ben de zondaar. Ik ben niet één van de zondaars, nee, ik ben de zondaar. Hij verleekt zich niet met anderen. Hij kijkt gewoon tussen hem en God. God, als ik bij u kom, dan weet ik dat ik een zondaar ben. Begin bij jezelf, was het er in je hart. Je bent nooit goed genoeg. Besef dat je niet met jezelf met anderen moet vergelijken. En drie, besef dat je herstel nodig hebt. We hebben allemaal herstel nodig. Verzoening en vrede. En dan komen we bij het evangelie. Het evangelie vertelt ons dat God ons het leven gaf. Het evangelie vertelt ons dat God van jullie houdt. En dat hij jullie aanvaardt. Wat hij ook fouten zijn. Wat hij ook zult fout doen. Hij zal je altijd terug aanvaarden. En de sleutel is Jezus dood. Jezus die kwam om te sterven voor alle zonden. We hebben dat al zoveel keer gehoord. We horen het honderden keren in ons leven. Jezus is gestorven voor jou. Jezus heeft je fouten op zich genomen. Oké. Nu en tot in de dood en voor eeuwig. Maar besef je wel echt wat dat betekent? Het betekent het volgende. Alles wat je hebt verkeerd gedaan, maakt niet uit. God ga je aanvaarden. Ga je nu naar huis? Doe iets verkeerds? God ga je nog steeds aanvaarden. Ben je aan het zondigen? God ga je aanvaarden. En dit is wat dat heel interessant is. Wat dat je ook verkeerd doet, of wat dat je ook verkeerd zult doen, je mag altijd beseffen dat God je nog altijd tot hem neemt. En dat is heel interessant. Ik hoorde het verhaal van iemand die ooit tot bekering kwam. Dat was ondertussen al 10 jaar geleden. En in die kerk waar dat hij hoorde, werd er hem verteld, als jij wilt groeien met God, dan moet je getuigenis zijn, moet je levende getuigenis zijn voor God. Maar die persoon had het al lastig. En die was ook al geen sociaal mens. En ding was, hij had het er lastig mee om getuigenis te zijn, om te evangeliseren. Het lukte hem niet. En doordat hem niet lukte, begon hij zich schuldig te voelen. En omdat hij zich schuldig voelde, van binnen had hij geen vrede meer. Had hij moeite om tot God te komen. En omdat hij moeite had tot God te komen, dacht hij, oké, ik moet meer evangeliseren, ik moet meer getuigen. Maar hij kon geen getuigenis zijn, omdat hij van binnen geen vrede had. En omdat hij niet kon getuigen, kreeg hij nog minder vrede. Hij bleef maar in een cirkel draaien. Tot op een bepaald moment had hij een gesprek met een andere voorganger. Die legde dat probleem voor. Hij zei, kijk, ik heb een probleem, ik heb moeite om te getuigen. Ik voel het niet in mijn hart. Ik weet niet hoe dat God mij aanvaardt, want ik kan geen goede getuigenis zijn naar anderen. En die voorganger zei hem, dat is oké. Hoe kan dat je slechte getuigen? God ga je nog steeds aanvaarden. God ga je nog steeds terugnemen. Hij zei, ja, maar ik worstel nog altijd met die ene zonde in mijn leven. Oké, nee. Ook al worstel je met die ene zonde, God ga je nog altijd aanvaarden. En ik denk dat daar een klik werd gemaakt in die persoon. Die dacht, oké, momentje, dus ook al bleef ik dingen verkeerd doen, God zal me aanvaarden. Dat is interessant. Dus je moet niet naar de kerk komen. Je moet geen goede dingen doen. Je moet niet stoppen met slechte dingen. God ga je nog altijd aanvaarden. Ik ga straks meteen verder op inpikken hoor. Voordat je mee afschiet. Vroeger deden we het goede. Deden we goede dingen. Vroeger kwamen we naar de kerk. Vroeger gingen we bidden. Vroeger lazen we de Bijbel in de hoop dat God ons zou rechtvaardigen. Maar dat is voorbij die tijd, en gelukkig. Nu doen we het goede, omdat we weten dat God ons aanvaard heeft. En dat is het grote verschil. Ik vertel het ook aan de jongeren hoor, in de gemeente. Vooral die gasten die nog niet echt beseffen wat dat God betekent voor hen. Ik zeg, kijk, ik hoef je niet naar de kerk te komen hoor. Het is niet dat je moet naar de kerk komen hoor. Je moet niet bidden hoor. Je moet de Bijbel niet lezen. Je moet niet komen naar de jeugdavonden. Je moet het niet hoor. Dat is niet de kern van de zaak. Het enige wat ik wil, is dat jij beseft. Dat wat dat je ook verkeerd doet. Hoe dat je ook leeft. En wat dat je ook verkeerd zult doen. God neemt je bij hem. En dan kom ik terug. Je ziet me toch wel, ik sta ook wel iedere week in de kerk. Ik ben iedere week in de kerk. Ik probeer wel zoveel mogelijk te bidden. Ik probeer zoveel mogelijk de Bijbel te lezen. Maar het lukt me niet altijd. Maar ik ben er niet van ontmoedigd. Want ik weet dat God me altijd bij hem neemt. We gaan afsluiten. Dank God voor je leven. Keer je tot hem. Ieder moment, in de goede momenten van je leven en in de slechte momenten in je leven. Besef dat je altijd bij hem zult zijn. Nu, tijdens je dood, na je dood. Vergelijk je niet met anderen. Laten we samen danken dat we aanvaard zijn. Dank u wel, Vader, voor deze parabel die u ons vertelt, dit verhaal. Dank u wel dat we beseffen dat u er altijd bent en dat u ons het leven heeft gegeven. Dank u wel dat u ons vrede geeft en rust. Vraag echt, Vader, dat u ons harten blijft openen, dat u tot ons blijft spreken. We bidden voor onze kinderen, voor onze ouders. We bidden voor de mensen rondom ons dat u ook hun harten aanraakt. We bidden dat u hen aanraakt en bij u brengt. We vragen echt dat u het schuldgevoel weghaalt van hen, van ons. We vragen echt dat u ons echt kracht geeft. En dat we samen mensen tot u mogen brengen. Dank u wel, Vader.
ik bouw er wel een keer. Maar voor de taal moet ik het goed. Gaat het zin dat hier nog aan het lopen is? Gaat het zin dat hier nog aan het lopen is? Wacht, ik moet eens zien.